Wij gaan dus opnieuw naar dat merkwaardige boek van de Kohelet, van de prediker. Degene die ons roept uit de wereld als zodanig, want dat is de inhoud feitelijk van die titel, vertaald met prediker. De prediker namelijk die koning was over Jeruzalem, zoals gezegd werd, maar die ook zijn hart begaf om wijsheid te zoeken onder de zon. En hij bezag het menselijk bedrijf, denk ik altijd, met dank aan Jan Luiken. Hij bezag het menselijk bedrijf en de gang van zaken in de natuur in het algemeen. En hij stelt in het algemeen ook vast dat het allemaal niet zoveel zin heeft. En dan zeg ik het nog netjes, want hij zei het heeft absoluut geen zin. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij onder de zon? Het antwoord is niks, behalve dan dat het leuk is om bezig te zijn, daar komt het op neer. Nu zeg ik het wat populair, maar hij zegt het precies zo eigenlijk. Alleen in de Statenvertaling klinkt het iets vriendelijker. Maar niettemin is dat een gedachte die bij herhaling vele malen naar voren wordt gebracht als conclusie van bepaalde beschouwingen door de prediker. Nu we er toch verder over spreken, ga ik er maar even iets systematischer op in. Het was niet mijn bedoeling om vers voor vers het allemaal te bespreken, maar wel om een algemeen overzicht aan te geven van dit Bijbelboek. De vorige keer hebben we ons in ieder geval bezig gehouden met het eerste deel, hoofdstuk 1 en 2, dacht ik ongeveer, van dit Bijbelboek. Daar ga ik nu alsnog even op in, want hoewel er niet al te veel systematiek te vinden is in dit Bijbelboek, is er toch wel iets in terug te vinden. Het is misschien wel handig dat ik die dingen doorgeef. Misschien makkelijk te herkennen. In de eerste plaats zeg ik dan dat in het algemeen de eerste helft van dit Bijbelboek, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen negatief is. Alleen het woord klinkt zo lelijk. Maar zo bedoel ik het niet. Negatief wil zeggen dat het beschrijft hoe de dingen niet zijn. Wat het niet is, dat is negatief namelijk. En wanneer de prediker beschrijft het leven onder de zon in al zijn verschillende aspecten, dan zegt hij wat daaraan niet goed is. Wat is het goede dan? En in het algemeen is het antwoord niks. Dit is ook niet goed en dat dan is ook niet goed enzovoorts. Het blijft dus in het algemeen een negatieve beschouwing van het geheel. En het beslaat feitelijk de eerste helft van dit Bijbelboek, tot en met hoofdstuk 6 vers 9, waar ook inderdaad geëindigd wordt met dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Ik ben geneigd daar dan even een streep te trekken en de rest van dit Bijbelboek, vanaf hoofdstuk 6 vers 10 dan tot het eind, beschrijft dan toch wat meer hoe het dan wel is. Dat wil zeggen wat dan wel goed is. In de praktijk loopt het tamelijk door elkaar natuurlijk, want we hebben gezien dat ook in de eerste hoofdstukken gezegd wordt wat er wel goed is. Alleen het is niet het algemene thema. Maar de eerste helft zou men negatief kunnen beschouwen. De tweede helft kan men beschouwen als positief. Het beschrijft wat dan het goede is. En daarna hebben we wat onderverdelingen. Dat valt niet erg op, want ik zei al, de prediker beschouwt de dingen toch tamelijk breed. Maar er is wel degelijk een lijn in te vinden. Nemen we nou bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Voor het gemak dan maar het hele hoofdstuk, want het steekt niet op een vers. Dan is dat inderdaad een volstrekt negatieve uiteenzetting. En in feite, de prediker gaat daarin in op de herhaling van de processen in de natuur en ook in het menselijk leven trouwens. Want we hebben dat gelezen natuurlijk, het ene geslacht gaat, het andere komt, enzovoorts. Het herhaalt zich steeds. De zon reist op, de zon gaat weer onder en die keert weer terug naar de plaats waar hij dan vervolgens de andere dag weer opkomt. En alles begint weer gewoon overnieuw. Het gaat om de herhaling van de processen. Het gaat om de wind die in een cirkeltje ronddraait, laat ik maar zeggen. De wind draait sowieso, zeggen we altijd. Hè? Tenzij je uit een vaste richting komt, dan hebben we er iets meer moeite mee. Maar de wind gaat steeds omgaande, zegt vers 6, en keert weder tot zijn omgangen. Het begint dus inderdaad steeds overnieuw. En zo was het met alle beken uit vers 7 van hoofdstuk 1. Alle beken gaan in de zee, maar de zee wordt niet vol, want het water verdampt weer, hebben wij geleerd op de lagere school. En drijft in wolken weer landinwaarts en dan valt er weer regen uit. En zo blijven de rivieren altijd maar doorstromen en dan raakt de zee maar niet vol. Dat is ook de herhaling van steeds hetzelfde proces. En zo eindigt die zin ook. Derwaarts gaande keren zij weder. En daarna stelt hij natuurlijk vast dat men daar zo verschrikkelijk moe van wordt. In vers 8. Daarna vanaf vers 9 zegt hij, hetgeen geweest is, hetzelfde zal er zijn. Hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal gedaan worden. Dat wil zeggen, dat gaat dan ook om herhaling. Steeds opnieuw dezelfde dingen. Mensen vinden steeds opnieuw weer het wiel uit. Wellicht niet letterlijk, maar dan toch in ieder geval overdrachtelijk, heb ik gemerkt. Het begint bij elke generatie weer overnieuw. En dat is ook wat vers 10 en vers 11 vaststellen in deze opsomming. Het zijn natuurlijk slechts voorbeelden, want de gedachte is dat waar de natuur als zodanig beheerst wordt door deze processen die zich eindeloos herhalen, zal het met het menselijk bestaan, het menselijk bedrijf, dus ook inderdaad wel zo wezen. We beschouwen het als symptomatisch en als typisch, want dat is dan het goede woord, voor de hele gang van zaken in de zienlijke wereld, althans in de wereld onder de zon. Daarna trekt hij ook inderdaad de conclusie aan het eind van dat gedeelte. Ik denk in vers 15, zowel als in vers 18, men zou ze samen lezen, maar in bijzonder in vers 18 dan. Maar in vers 15 zegt hij, het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Dat wil zeggen, de gang van zaken in de natuur of de natuur als zodanig is nou eenmaal incompleet, onvolledig, er mankeert het een en ander aan in verschillend opzicht en men kan er ook niks aan doen. En dus blijft het gewoon zo. Dat is het verhaal, dat is de conclusie die hij trekt. Er kan niets aan gedaan worden, het kromme kan nou eenmaal niet rechtgemaakt worden en wat er niet is, kan niet alsnog worden toegevoegd. Geteld staat er dan, maar dat komt op hetzelfde neer. En de uiteindelijke conclusie in vers 18 is dan, want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert smart. En dat komt omdat wijsheid en wetenschap kennis meebrengen van deze onvolmaaktheid en van deze zinloosheid, deze ijdelheid van het bestaan als zodanig. Dus wijsheid brengt verdriet met zich mee. Het is bepaald niet prettig. Maar dat is de conclusie dan van dat schriftgedeelte. Daarna kwamen wij vorige keer al in het tweede hoofdstuk van Prediker, waar slechts boven staat, vreugde en rijkdom brengen geen geluk. Vreugde en rijkdom brengen geen geluk. Oh, ja, die begrijp ik niet, het opschrift. Ik dacht dat geluk juist daarin bestond, dat men vreugde had. Ik dacht dat dat geluk was. Blij zijn, of niet dan? Nou goed, er zijn natuurlijk legio-filosofen die geprobeerd hebben een definitie te geven van geluk. Wat is geluk? Maar als u het mij vraagt, is gewoon blijdschap. Dat zal, meer heb je niet nodig. Dus ik begrijp die zin niet. Vreugde en rijkdom brengen geen geluk. Maar die is ook niet van de prediker. Rijkdom brengt geen geluk. Wat zei je? Zou je naam maar niet noemen. Ik ben geneigd een andere titel erboven te zetten. Wat namelijk vanaf vers 1 van hoofdstuk 2 uiteengezet wordt, is een beschouwing van wat tegenwoordig bekend staat als positief denken, maar ook positief handelen, want dat is wat hij deed. En die twee dingen horen natuurlijk bij elkaar. Dat wil zeggen, hij ziet het goede aan. Hij doet zijn best om inderdaad de tekortkomingen van de wereld als zodanig niet te zien. Want als er toch niks aan veranderd kan worden, wel, dan heeft het ook niet zoveel zin om er aandacht aan te besteden immers. En dus laat hij het buiten beschouwing en kiest ervoor om slechts de goede dingen des levens te bezien. En wij noemen dat positief denken en handelen. Hetgeen hij inderdaad beschrijft. Hij beschrijft ook hoe je dat dan interpreteert of toegepast heeft. En komt dan opnieuw tot de conclusie. Ik denk dat die pericoop, zo noem ik het dan maar, loopt tot en met vers 11. Want in vers 10 en 11 vinden wij de conclusie van dat schriftgedeelte. Maar daar hebben we ons vorige keer, dacht ik, voldoende mee bezig gehouden. De gedachte was dat hij koos voor om het goede aan te zien, om de vreugde te zoeken. En hij maakte zich ook inderdaad hield zich leuk bezig, zal ik maar zeggen. Hij maakte zich grote werken, allemaal prachtige dingen, die ook niet alleen mooi, maar vermoedelijk ook nog zinvol waren ook. Tenminste, zo lijkt het. Maar daarna trekt hij zo'n conclusie via een evaluatie in Vestien en Elf dan. Want aan het eind van Vestien staat dan: maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dat was mijn deel, dat ontving ik ervan. Dat was het resultaat ervan, van al mijn arbeid. Namelijk blijdschap. En dan noemen ze twee synoniemen voor blijdschap. De een is vreugde en de ander is geluk. Dus het is toch hetzelfde, denk ik. Dus het gaat erom dat die arbeid als zodanig, het bezig zijn en zelfs het zwaar bezig zijn, hè? Arbeid, zwaar werk is de gedachte, moeizaam werk, dat zou in zichzelf bevrediging moeten schenken. Dat is wat hij zegt aan het eind van vers 10 en dan volgt nog vers 11 eraan vast. Toen keerde ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, het resultaat van die arbeid dan, toen het af was, hè? De dingen die ik werkende gearbeid had. Wel, daarvan zegt hij, ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Daarin was geen voordeel onder de zon. Met andere woorden, het is er nu wel, maar men had het ook kunnen missen. In zichzelf betekent het eigenlijk niks. Je kunt ook zonder. Dat is eigenlijk het idee. Het voegt niks toe. Men wordt er niet blijer van of vreugdevoller van. Integendeel. Vreugde vond je alleen in het bezig zijn. In dit geval ook bezig zijn op positieve wijze, overigens. Dat wel. Maar het blijft zo dat het eindresultaat, ja, dat heeft in zichzelf geen enkele betekenis. Als tijdverdrijf kan het. Maar daar blijft het dan ook bij. Waarna wij terechtkomen bij hoofdstuk 2, vers 12. Ik laat het maar lopen tot en met het hele hoofdstuk, dat wil zeggen tot en met vers 26. En als u mij vraagt, in dat gedeelte stelt de prediker vast dat wat een mens ook tot stand brengt, in het algemeen heeft dat geen enkel resultaat of positief resultaat voor een volgende generatie. Dat is ongeveer het idee. En dat wordt in ieder geval aangekondigd meteen in vers 12, waar staat, daarna wend ik mij om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid, dat is zo'n vaste zin, hè? Meteen de conclusie, het was ook niks. Want hoe zou een mens die de koning nakomen zal doen hetgeen alreden gedaan is? En het slaat denk ik niet alleen op die werken die hiervoor beschreven werden, al vormen die kennelijk dan toch de inleiding en aanleiding tot deze nieuwe pericoop. Maar in het algemeen zet hij daarna uiteen in de rest van dit hoofdstuk dat wat men ook tot stand brengt, een volgende generatie heeft er toch niks aan. Of men brengt iets tot stand en men heeft het daarmee bedorven voor een volgende generatie, want die hoeft het dan niet meer tot stand te brengen. En die kan er dus ook zijn vreugde niet meer in vinden enzovoorts. Het schiet dus ook niet echt op. Maar dat is waar het over gaat in de rest van dit hoofdstuk. Ik neem hem maar even door vanaf vers 13 dan. Toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Met andere woorden, hij keurt de wijsheid niet af, of brengt het weinig positief met zich mee. Maar hij zegt, wijsheid heeft uitnemendheid boven de dwaasheid, gelijk licht uitnemend is boven de duisternis. De wijze wandelt dus in het licht, is de gedachte, en de dwaze in duisternis. De idee is gewoon, de dwaze weet dus helemaal niet waar hij mee bezig is, en een wijze wel, alleen de wijze weet waar hij mee bezig is, maar weet tegelijkertijd dat het toch nergens toe zal leiden. Dus erg veel verschil maakt het niet, maar het is altijd goed om te weten waar je mee bezig bent. Dat in elk geval. Maar meer ook niet. En hij zegt het ook in vers 14, de ogen des wijzen zijn in zijn hoofd. Als ik het moest vertalen, had ik nu gezegd, de wijze heeft ogen in zijn hoofd. Ik denk dat dat in één keer duidelijk is dan. Hij ziet tenminste, hij is zich bewust van de omstandigheden waarin hij leeft. Maar de zot wandelt in duisternis. Heeft geen ogen in zijn hoofd, om zo te zeggen. Toen bemerkte ik ook dat enerlei geval hun allen bejegend. Geval, enerlei geval. Wat is een geval? Een ding, dat kan ook nog. Maar waar het om gaat is gewoon om omstandigheden. En eigenlijk om toeval. Alleen dat woord leest u zelden in de Bijbel. Maar synoniemen zijn er nogal wat voor. Maar de gedachte is gewoon dat zowel de wijze als de dwaze overkomt dezelfde dingen. Uitgelegd in de volgende vers. Daarom zei ik in mijn hart, gelijk het dwaze bejegend, overkomt, zeg maar, zal het ook mijzelf bejegenen. Met andere woorden, ze komen allebei in hetzelfde lot terecht. En hoewel de wijze dan ogen in zijn hoofd heeft en de dwaze niet, met beide loopt het uiteindelijk net zo verkeerd af. En ze hebben dezelfde voorspoed of tegenspoed. En beide sterven zij, is de gedachte. Maar lees maar verder. En dus stelt hij de vraag, waarom heb ik dan toen, of ooit, is de gedachte, waarom heb ik dan toen, ooit, in het verleden, meer dan die dwazen, wijsheid gezocht of naar wijsheid gestaan? Want dat is dan de vraag, waarom zoekt de mens eigenlijk wijsheid? Als het toch in de praktijk niks uitmaakt. Daar komen wij zo op. Gaan we weer verder. Toen sprak ik in mijn hart dat ook dit ijdelheid of zinloos was. Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn. Zij zullen namelijk beiden vergeten worden, is nu het idee. En daarmee zijn we terug bij het thema van dit deel feitelijk. Het gaat erom wat de mens eventueel tot stand zou kunnen brengen dat ook na hem zal blijven en dat van betekenis zal zijn wellicht voor een volgende generatie. En hij zegt, nou, de wijze en de dwaze, ze zullen allebei vergeten worden. Van beide zal geen gedachtenis meer wezen. En van een wijze niet meer dan van een dwaze. Het is dus hetzelfde, maakt niks uit. Aangezien hetgeen nu is, in de toekomende dagen altemaal vergeten wordt. En hoe sterft de wijze met de zot? Vraagteken. Maar als je het in stellende vorm zou zeggen, dan zou het gewoon staan. Want de wijze sterft zowel als, of met, de zot. Ze verdwijnen allebei en er blijft toch niks van over. Waarna hij zegt in vers 17, daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad dat onder de zon geschiet. Want het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Het leven heeft dus gezien, het verdwijnt en het wordt vergeten. En dus vers 18, ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon. Waarom? Wel, omdat ik die zou achterlaten aan iemand, aan een mens, die na mij wezen zal. Want wie weet, of hij wijs zal zijn of dwaas. Want hij zelf zou sterven net als de dwaas, zijn wijsheid zou vergeten worden net als de dwaasheid van de zot. En nu ook zijn arbeid, dat wat hij tot stand gebracht had, zou misschien hem overleven, zal ik maar zeggen, zou hij nalaten, maar zou het achterlaten of nalaten aan een ander mens, waarvan nog de vraag is of dat een wijze of een dwaas zal zijn. Schiet dus ook niet op. Evenwel zal hij heersen over al mijn arbeid die ik bearbeid heb en die ik wijselijk beleid, of met wijsheid bestuurd heb, die ik wijselijk beleid heb onder de zon. En dat is dus ook ijdelheid. En kennelijk gaat Salomo ervan uit dat wat hij nalaat per definitie terecht zal komen in de handen van een dwaas. Althans van iemand die niet zo wijs is als hij en bij wie het dus niet terecht zou moeten komen eigenlijk. Is het idee. En dus haatte hij zijn arbeid. En vers 20, daarom keerde ik mij om mijn hart te doen wanhopen zelfs over al de arbeid. Dat betekent gewoon dat hij geen hoop had voor hetgeen hij tot stand gebracht had. En wat hij dan tot stand gebracht had, wel in elk geval die grote werken uit het eerste deel van dit hoofdstuk. Maar hij heeft er dus weinig hoop voor. Vers 21, want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is, nochtans zal hij die overgeven tot zijn deel, dat wil zeggen als erfenis, als erfdeel, aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad, zegt hij. Want de moeite die hij zich getroost heeft om het een en ander tot stand te brengen, ja, er blijft weinig van over, komt niks van terecht, want wat er tot stand gebracht is, komt terecht inderdaad bij een dwaas en iemand die er niets voor heeft hoeven doen enzovoorts. En u weet dat dat in het algemeen bepaald ijdelheid is, want over het algemeen is het niet goed voor een mens dat hij dingen zomaar in de schoot geworpen krijgt zonder daar ook maar iets voor te hoeven doen.
een van de eerste regels van zijn tot pedagogiek. En zo is dat nou eenmaal. En hier zegt de prediker dat ook. En dan vers 22, wat heeft toch die mens van al zijn arbeid en van de kwelling zijns harte die hij is bearbeidende onder de zon? Dus de herhaling steeds van dezelfde vraag. Wat is het voordeel van de mens van al zijn arbeid, zoals het 1 vers 3? Die vraag die wordt hier opnieuw gesteld. Waarom werk je dan? Want al zijn dagen, vers 23, zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet. Zelfs des nachts rust zijn hart niet. Hij komt er later op terug. Dus een mens veel tot stand brengt, veel arbeid, dan is het resultaat ervan dat hij ook veel droomt. S'nachts, dat is hoofdstuk 5 vers 2. Geleide droom komt door veel bezigheid. En God. Want de rest van het vers hebben we er een andere keer over. Dus zelfs nachts rust je dan niet meer. Staat hier in 2 vers 23. Al zijn dagen zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet. Zelfs des nachts rust zijn hart niet. Ditzelfde is ook ijdelheid. En het hart slaat uiteraard door zijn denken. Hè? Dat gaat maar door. Dat is ook ijdelheid. En dan de conclusie. Aan het eind van ook deze pericoop. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eten en drinken. En dat hij zijn ziel, zijn leven in het algemeen. Zijn ziel het goede doel genieten in zijn arbeid. Niet slechts als resultaat van zijn arbeid. Maar om in het arbeiden als zodanig. Het is de bevestiging van wat hij dus al zei in vers 10. Waarna hij bovendien eraan toevoegt, ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. Dat is wat God ook wil. Sterker nog, dat is wat God geeft. Als mijn blijdschap wil ontvangen, dan kan dat maar alleen in de bezigheid als zodanig. Daarna wordt toch vastgesteld dat het niet de arbeid zelf is die je blijdschap geeft, maar dat het komt van God. De gedachte is namelijk simpelheid, dat het in overeenstemming is met de wil van God. En om een Calvinistische term te gebruiken, het is kennelijk een scheppingsorde. Want dat heet een, dat is een Calvinistische term, hè? Maakt deel uit van beginselen van deze wereld, van de schepping als zodanig. Zo zit het nou eenmaal. Een verklaring daarvoor is het trouwens niet, want waarom zou een mens het nou leuk vinden, u weet, we hebben het vorige keer over gehad, geloof ik, waarom zou een mens het nou leuk vinden om 200 kilometer te schaatsen van Leeuwarden naar naar Leeuwarden, of zoiets, of om postzegels te verzamelen, of weet je veel wat, of punniken, of zoiets, nee, ik noem maar het. Wat voor postje brengen, ja. Wat voor zin heeft het? Ja, niks, niettemin. Men kan daar inderdaad zo'n blijdschap in. Je kunt ze voortduren, ik noem maar wat. Nadenk, schieten we er nog wel een paar binnen. Met de computer spelen, ja. Bijvoorbeeld. Ik kan het beter niet noemen, maar vooruit. Maar zo is het nou eenmaal. Daar is niet een goede verklaring voor te geven. Dat is ook wat Salomo zegt. Want als je vraagt naar de zin daarvan. Nee, is er niet. En dus een verklaring voor de blijdschap of voldoening die het geeft, is er ook niet. Maar het is nou eenmaal zo. En ik stel dus vast, dat is wat God geeft. Zo is van de hand Gods. En dan vers 25, want wie zou er van eten, dat wil zeggen wie zou er van leven, uiteraard. Of wie zou zich daartoe haasten, en dus inspannen, meer dan ikzelf. Want hij, en inderdaad met een hoofdletter, hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, waarvan we lang begrepen hebben dat dat tot niks leidt, maar hij zegt er laconiek achter, opdat hij God het geven aan degene die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Dat wil zeggen, de zot, de zondaar, de onwezen of hoe het maar heten mag, die is bezig met verzamelen en vergaderen. Dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. Hè? Mooi voorbeeld van een synoniemia. Die is dus bezig met verzamelen, maar uiteindelijk wordt vastgesteld dat degene die goed is voor Gods aangezicht deze dingen alsnog zal ontvangen. De hele verzameling namelijk. Dus de zondaar verzamelt postzegels en ze worden later toch gegeven aan degene die goed is voor Gods aangezicht. Of zie ik het dan verkeerd? Nee, waar het nog steeds over gaat is waar komen de dingen terecht? Wat is het resultaat? En komt het überhaupt bij een volgende generatie eventueel? Het antwoord was nou, het komt misschien bij een volgende generatie. Maar die volgende generatie is het sowieso niet waard. En het is voor die volgende generatie niet eens goed als het de dingen zomaar ontvangt enzovoorts. Waar hier aan het eind van het verhaal staat, dat de zondaar bezig is te verzamelen en te vergaderen, dat zouden wij dus niet doen, want dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft hij zojuist vastgesteld. De zondaar doet dat echter wel. En daarom stelt hij laconiek vast dat wij wijzen die hele verzameling alsnog zullen ontvangen. En ik denk dat de enige verklaring gelegen is in wat meer, laten we zeggen, wat meer nieuwtestamentische waarheid. Want waar de wereld ook mee bezig is en wat er ook opgebouwd wordt of verzameld wordt, op een of andere wijze komt het allemaal bij ons terecht. Zoals de Nederlandse uitdrukking luidt, wie het langs leeft, krijgt alles. En daarvan afgeleid vermoedelijk wie het laatst lacht, lacht het beste, denk ik. Maar in elk geval, wij zijn erfgenamen der wereld als kinderen gods. En vergis u niet, wijsheid is in de eerste plaats vrezen des Heren. Zo is dat toch. Degene die waarheid en dus wijsheid zoekt, komt in elk geval terecht boven de zon. Daar gaat het hier nog niet specifiek over natuurlijk. Maar ik denk dat we hier toch even door sleutel gaat vast en het vooruitkijken. Nou ja, met een klein blikveld zal ik maar zeggen. Maar heb je er andere gedachten bij? Hè? Dat kan ik niet heel goed. Maar dat we vast naar voren kijken. Want hoe dan ook, wie goed is voor Gods aangezicht, zal inderdaad alles beërven. Waarna ik dan toch maar er even nog op wijs, dat wij weliswaar hier een beschouwing vinden van, wat ik dat maar blijf noemen, het menselijk bedrijf. Maar ik denk dat het ook in de eerste plaats een goede beschrijving is van de Heer Jezus zelf. Dat denk je niet meteen als je prediker leest. Maar als er dan al iemand is die goed is voor Gods aangezicht, noem er eens een dan. Noem eens een mens die goed is voor Gods aangezicht.
Christus.
En dan kun je toch eigenlijk maar één bedenken. En dan een hele poos niks. Dan kom je dus toch terecht bij de Heer Jezus zelf. En de gedachte is dat God alles geeft en geven zal aan degene die goed is voor Gods aangezicht. Aan de echte wijze, die van zichzelf trouwens zei, meer dan Salomo is hier. Deze wijze, deze Salomo is sowieso in elk geval een type van Christus zelf. En hij is degene aan wie God alle dingen gegeven heeft. En die de erfgenaam is van het heelal, die de eersteling is, alle creaturen en hoe het maar heten mag. En het komt dus sowieso bij hem terecht. Wat de wereld ook doet, schepping als zodanig, of wat er van overblijft, doet er nou niet toe. Ik hoef de details nou niet te bespreken. Maar het komt uiteindelijk terecht bij die ene die inderdaad goed is voor Gods aangezicht. Daarna, wanneer wij het leven van de Heer Jezus zelf beschouwen, stellen wij ook vast dat hij zelf inderdaad geleefd heeft in overeenstemming met de dingen die wij hier nou in inmiddels twee hoofdstukken gelezen hebben. Hij was niet degene die zo nodig moest verzamelen of vergaderen. Hij was niet degene die zo nodig wat moest opbouwen of zo. Zeker was hij niet degene die de wereld zou verbeteren of die streefde naar rijkdom, macht, invloed of wat het allemaal maar wezen mag. Ook niet om iets na te laten voor een volgende generatie. Niets, maar dan ook helemaal niks van dat alles. En ik kan rustig zeggen dat hij inderdaad als het ware geen deel uitmaakte van deze wereld. Dat zei hij trouwens ook natuurlijk. Ik ben niet van deze wereld, enzovoorts. Maar zo is het ook eigenlijk. Hij hoorde daar ook niet echt in thuis. Hij had zich daaraan onttrokken. Begrijp je? Van nature als mens zou hij wel degelijk deel uitmaken van deze wereld. En hij zou daar zelfs rechten hebben kunnen laten gelden. Tenslotte was de erfgenaam van David, enzovoorts. Hij had er gebruik van kunnen maken, op wat voor wijze dan ook. En heeft het inderdaad nooit gedaan. Integendeel. Hij deed zijn werk, wat hij dacht te moeten doen. Wij zijn geneigd te zeggen, dat is een werk waartoe hij opdracht had ontvangen. En ik zal dat ook niet ontkennen. Maar aan de andere kant, de gedachte die een prediker naar voren gebracht wordt, is eigenlijk dat de mens zou doen in overeenstemming met zijn gezindheid, zou leven vanuit zijn hart, vanuit wat in hem is. Dat geeft namelijk de meeste bevrediging. En ik zou niet weten waarom dat niet precies op de Heer Jezus in de eerste plaats van toepassing was. Hij deed wat in zijn hart was. En daarna, maar nou schakel ik meteen door naar het Nieuwe Testament. En wat was er dan in zijn hart? Het woord Gods. U weet wel, het Ark des Verbonds met twee stenen tafel erin. Dat is Christus. Het woord Gods was in hem. Men leest op Psalm 119. Alle versen. Hij was degene die gevuld was met het woord Gods. Dat was wat in zijn hart was. En dat kwam er dus uit. In de zin van dat hij sprak. Maar ook in heel zijn doen en laten. We zijn geneigd te denken, ja, hij kwam hier om een opdracht uit te voeren. En het is ook wel zo. Maar het was een opdracht in overeenstemming was met wat in zijn hart leefde. En daar gaat het om, zo hoort het ook te zijn. En zo hoort het zelfs in onze dagen te zijn. Ook en vooral bij wedergeboren mensen. Het is precies hetzelfde verhaal. Je kunt wel zeggen, God heeft ons een opdracht gegeven of zo, of verantwoordelijkheid opgelegd. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar als dat alles is en als dat onze motivatie zou moeten zijn, dan zal het ons hier in elk geval geen enkele bevrediging geven. En het is nog maar de vraag wat er dan wel van terecht komt ook. De gedachte is juist dat ook wij gevuld zouden worden met het woord Gods en daaruit zouden leven. Natuurlijk zijn er schriftplaatsen die zeggen dat we zouden leven zoals de Heer Jezus, zijn navolger zouden zijn in de eerste plaats voor wat betreft zijn geloof. Maar daar ben je alweer rond, want daar gaat het om. Geloof is immers niks anders dan het proces waarmee men het hart vult met het woord Gods. Het hart. Niet alleen maar het verstand, hè? Het hart, zijn wezen vult daarmee. En dus op andere plaatsen staat het, die gezindheid, zij, of dat gevoelen staat er dan in de Statenvertaling Filippenzen 2. Dat gevoelen zei u niet, welk ook in Christus Jezus was die, enzovoorts. En de strekking is net zo goed dat wij navolgers van Christus zouden zijn, maar staat er in deze vorm. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En dat gevoelen, die gezindheid, die gesteldheid van het hart, om zo te zeggen, die ontstaat alleen maar wanneer dat hart gevuld wordt met het woord Gods. En zo kunnen wij leven vanuit ons hart en tegelijkertijd de wil Gods volbrengen. Dat is niet in strijd met elkaar. En dat is eigenlijk de enige echte Bijbelse manier. Op een andere manier gaat het niet goed in elk geval. En of het dan een opdracht is die uitgevoerd wordt, ja, dat valt niet te ontkennen. Maar als je het zo voelt, als een opdracht, als een zware taak, dan is het toch niet in orde, vrees ik. Men zou het doen, dat staat in de wet al trouwens. De Heer uw God liefhebben, dat is dienen in de praktijk. Met geheel uw hart. Er zijn weinig Calvinisten in de zaal, merk ik. Niemand kent het uit hoofd. Ik ook niet. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand of zoiets. Met geheel uw kracht. Of met al wat in u is, of hoe het maar staat op verschillende plaatsen. Ja, daar heb ik het nu over. Niet omdat het een opdracht is, dat is juist waarom het onder de wet niet werkt. Onder de wet is het een opdracht, maar het werkt nooit.
Het is hetzelfde verhaal wat je net vertelde van het water. Water stroomt op een levend water zullen als je binnen te vloeien, als je dus vol bent van het woord.
Het werkt automatisch. Als het goed is, werkt het automatisch. Ik blijf dat ook volhouden, het werkt automatisch. Alleen er zijn er velen die zeggen, nou, het is niet een automaat. Dan zeg ik, nee, het is niet automaat. Het is een levensproces, dat is het, maar dan kun je toch wel zeggen automatisch. Automatisch betekent vanzelf. Uit zichzelf, dat is wat het woord betekent. Nou, dat is het ook, gaat vanzelf. Zo is het nou eenmaal. Maar er ligt een zware verantwoordelijkheid op. Niet die van het uitvoeren van opdracht. Maar zelfs die van ervoor te zorgen dat men niet anders wil dan. Enzovoorts. Hè? En dat geeft bevrediging. Brengt geluk, vriendschap met zich mee. Hoe zwaar de arbeid wellicht ook is. Maar het is een beginsel wat werkt in de natuur als zodanig. Ook in de natuurlijke mens, in de oude mens. Alleen daarvan staat, ja, uit het hart komen voor dit en dat. En weet u wel, dat was allemaal niet zo best. En daarom leert de schrift onder het nieuwe verbond dat de mens inderdaad eerst gevuld zou worden, zijn hart gevuld zou worden met het woord Gods. En dan kunnen uit het hart inderdaad heel wat betere dingen voortkomen. Maar het beginsel blijft dat wanneer een mens kan leven uit zijn hart, met heel zijn wezen, bedoel ik dat, ik bedoel niet intuïtief op zijn gevoelens afgaan, dat is mij te vaag. Je kan er best een verstand bij gebruiken. Want het gaat om een bepaalde gezindheid die in de mens is. Daar zou je uitdrukking aan geven in zijn levenswandel. En als je dat kan, brengt hem dat bevrediging. En dat is ook wat hier staat. En als het ooit op iemand van toepassing was, dan was dat inderdaad op de Heer Jezus. En voor hem geldt in elk geval dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen. En dat de ganse aarde van hem is, enzovoorts. En hier staat er dus laconiek, die zonder is bezig te verzamelen en te vergaderen, maar God geeft het daarna toch, want we hebben het nog steeds over. Wat is dan het resultaat van de volgende generatie? Wel, God geeft het daarna aan degene die goed is voor zijn aangezicht. En dus, dat vergaderen en verzamelen leidt ook tot niets. Degene die verzamelt raakt het namelijk toch kwijt. En dan gaat het maar om. En zo komen wij aan hoofdstuk 3, waar boven staat, alles heeft zijn tijd en beloop. Nou, dat is jaren geleden dat ik ooit een beloop gezien heb. Wat is dat eigenlijk, een beloop?
Stemtijd.
Oh, ze hebben het daar al weggelaten, weer het woord, vervangen. Ik denk dat het een beetje een misverstand is. Maar aanvankelijk voldoet het opschrift goed. Namelijk, alles heeft een bestemde tijd. Dat had men net zo goed als opschrift kunnen gebruiken dan. En daarna, alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. De gedachte is, bij voornemen aan een plan. Iets wat men wil gaan doen, of zo, hè. En er staat dan, alle voornemen, alle plan onder de hemel heeft zijn tijd. Dat wil zeggen, wat men ook zou willen doen, of wat er ook zou moeten gebeuren, men zou het moeten doen op een bepaalde tijd, is de gedachte. Eenvoudig, omdat dezelfde dingen verschillend uitpakken naarmate ze plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Ik bedoel, een paraplu opsteken is leuk, maar als het niet regent, is het bepaald niet zinvol. Om maar een eenvoudig voorbeeld te geven. Wat nou hier gezegd wordt, wel, het is bijna vervelend om te lezen. Want ik geloof dat er 14, ik heb dus geteld, 14 vergelijkingen gemaakt worden. Of 14, eigenlijk laat ik maar meteen zeggen, er worden 14 tegenstellingen gemaakt. Namelijk, er is een tijd om voor te brengen, vertaald met geboren te worden. Dat betekent dus, als je geboren wil worden, dan moet je daar een goede tijd voor uitzoeken. Ja. Lijkt me niet zo handig om het zo te vertalen. Maar een tijd om voor te brengen, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. Namelijk leven voor te brengen. En er is ook een tijd om te sterven. Dan legt men het leven af. Een tijd om te planten en een tijd om te wieden. Een tijd om het geplante uit te roeien. Let nou op, er staat niet alleen maar, alle dingen hebben zo hun eigen tijd. De gedachte is dat het tegengestelde dingen zijn die wel degelijk zin hebben. Dat wil zeggen, men zou ze doen. Ze hebben misschien geen zin, maar dan toch in ieder geval een functie. Hoewel ze elkaar opheffen. Niettemin hebben ze een functie wanneer men het maar niet gelijktijdig doet. Want dan hebben ze geen zin meer. Dat is eigenlijk het idee. Want het heeft geen zin om plantjes in de grond te zetten en meteen achteraan te lopen met een schoffel, om ze er weer uit te schoffelen. Toch, soms is de tijd om te schoffelen. Een mooi woord vind ik dat altijd, schoffelen. Maar vooruit. En er is ook een reden om te planten, maar men moet het wel in verschillende tijden doen, uiteraard. Dan heeft het zin, anders niet. Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen. Waarom in die volgorde, begrijp ik niet helemaal. Maar sommigen wel, die zeggen, je moet ook eerst afbreken, anders kun je niet bouwen. Dat heb ik geleerd van een projectontwikkelaar, wie zijn naam niet zal noemen. Nou goed, laat me zitten. Je moet eerst afbreken, want anders kun je niet bouwen. Niet omkijken. Er is een tijd om te wenen, vanwege het afbreken misschien wel. En een tijd om te lachen, vanwege het opbouwen. Een tijd om te kermen en een tijd om te springen. Hetgeen ongeveer hetzelfde is uiteraard. Hè? Springen van blijdschap, huppelen van vreugde, heet zoiets. Er is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Ook een aardige. De volgende vind ik nog mooier. Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om... Nou, wat is het tegengestelde van omhelzen? Heel goed, verre zijn van omhelzen. Dan weet u dat ook, hè? Er is een tijd, toch? Maar kan een mens in moeilijkheden brengen soms, hè?
Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. U weet wel, bewaren we het een poosje of werpen we het meteen weg? Dat is bekend, hè? Ik bewaar altijd eerst nog, de meeste dingen bewaar ik eerst nog een poosje. En dan vers 7, een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Dat waren ze, ik heb niet geteld, maar ik dacht dat het er 14 waren. De gedachte is niet maar alleen dat de dingen zo hun eigen tijd hebben. De gedachte is dat hier in 14 trappen, zal ik maar zeggen, dat zijn geen trappen natuurlijk, 14 vergelijkingen worden gemaakt, dat zijn het ook niet, maar hoe noem je dat? Het zijn 14 stellingen waarbij tegengestelde dingen inderdaad genoemd worden. En het punt is dat die dingen zin hebben, maar aangezien ze tegengesteld zijn, heffen ze elkaar eigenlijk op. Het netto resultaat, u weet wel, tussen debet en credit. En gevraagd aan de boekhouder, ja. Het netto resultaat is dus gewoon nul. En als het resultaat nul is, dan is de vraag, waarom doet men het dan? En de prediker zegt dan, ja, er zijn toch redenen om het te doen. Het hangt van de omstandigheden af. Niettemin, het netto resultaat blijft natuurlijk toch nul. Maar neem niet weg dat die dingen allemaal kunnen. Dat wil zeggen, onder omstandigheden. Want er zijn tijden om te doden en er zijn tijden om te genezen. Dat heeft met de omstandigheden te maken. Nou eenmaal. En er wordt echt niet gevraagd of het leuk is of niet. De omstandigheden eisen het dikwijls. Want er staat weliswaar tijd, alles heeft zijn bestemde tijd. Maar u weet dat het woord tijd in de zin van bestemde tijd gewoonlijk helemaal niks met een datum te maken heeft, of met een tijdstip. Tijd staat namelijk voor omstandigheden. Als wij zeggen de tijden veranderen, dan moeten we vervolgens meteen vaststellen, de tijd verandert helemaal niet. Of de tijd verandert altijd, per definitie. De tijd loopt, of vloeit, stroomt, hoe zoiets maar heet. Maar als we zeggen de tijden zijn veranderd, dan bedoelen wij niet dat de tijd veranderd is, maar dat de omstandigheden veranderd zijn. En inderdaad, de klok wijst een andere tijd aan, of zelfs een andere datum of een ander jaartal. Dat kan zijn, maar dat is niet de belangrijkste. En hier is dus de gedachte dat omstandigheden bepalend zijn voor wat de mens doet. Hoe tegengesteld de dingen wellicht ook zijn. En dat is waar het om gaat. Men zou ze eventueel doen nadat de omstandigheden het eisen. En daarom, ik vind die uitdrukking, alles heeft zijn tijd en beloop, vind ik toch wat zwak uitgedrukt, eigenlijk. Het punt is gewoon dat het menselijk leven, het menselijk bestaan, niet bepaald wordt slechts door zijn eigen planning of iets dergelijks, maar dat het inderdaad bepaald wordt door de omgeving, door de omstandigheden waarin hij verkeert. Maar bij elkaar is het resultaat van al die vergelijkingen uiteraard gewoon nul. Staat er dan ook weer in het volgende vers meteen, wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? De ene keer plant hij, de andere keer schoffelt hij de plantjes er weer uit. En dus wat is het resultaat? Nou, uiteindelijk toch niks. Op termijn dus. En dan vers 10, ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Want God geeft de mens weliswaar blijdschap, vreugde van zijn arbeid, maar God geeft eerst de mens arbeid, maar arbeid als zodanig is slechts bekommernis. Dat is wat het meebrengt. Het is allemaal niet leuk. Maar daarna staat er, vers 11, hij heeft ieder ding schoon gemaakt. Zo is de kreet redelijk bekend. God heeft alle dingen mooi gemaakt. Maar dat is niet de essentie van de zin. De essentie van de zin is gelegen in wat er daarna komt, namelijk op zijn tijd. Hetgeen ook betekent dat dingen soms mooi zijn, maar het hangt van de omstandigheden af. En diezelfde omstandigheden kunnen soms bepalen dat dingen helemaal niet mooi zijn. Het hangt van de combinatie af, denk maar aan kleuren. En de werking van kleuren hangt vaak samen met de aanwezigheid van andere kleuren, welke dat dan zijn, enzovoort. Heel simpele zaak. Dus God heeft ieder ding schoongemaakt, ja, op zijn tijd. Daarna, in hetzelfde vers 11, zegt de prediker, ook heeft hij de eeuw, en eeuw is olaam, en olaam betekent niet eeuw. Nou ja, betekent misschien wel eeuw, maar wat betekent eeuw in het Nederlands eigenlijk? Hè?
100 jaar.
Hoe lang duurde de oude eeuw dan?
Een korte nog.
Ik beantwoord alle antwoorden met een tegenvraag, dus het werkt toch niet, hoor. Wat is een eeuw? Het is moeilijk te zeggen, toch, het woord moet toch een betekenis hebben. Een eeuw is 100 jaar, dat dus niet, hè. Behalve als het gaat over de eeuwwisseling. Het wisseling van eeuwen, dat is dan, de eeuwwisseling is altijd weer een periode van 100 jaar die voorbij is, een nieuwe periode die aanbreekt. Alleen in dat geval is een eeuw 100 jaar. In alle omstandigheden kun je het niet als tijdrekening gebruiken, want het gaat namelijk niet over tijd. Vandaar dat de vertalers ook dikwijls eeuw vertalen met wereld. Ze denken ons daarmee een dienst te bewijzen, hetgeen toch jammer is, want eeuw is niet tijd, eeuw is omstandigheden voor zolang als ze duren. Als de omstandigheden ingrijpend veranderen, dan breekt dus een andere eeuw aan. Maar je had net zo goed ook kunnen zeggen, dan breekt een andere wereld aan. Zolang je om de wereld dan niet verstaat, de kosmos. Maar de omstandigheden waarin de kosmos verkeert, is een vreemd begrip. Minder bekend is het begrip eeuw in bijvoorbeeld de uitdrukking iets is eeuwig mooi of het is eeuwig zonde. Kennen jullie die uitdrukking ook of niet? Eeuwig zonde, dat is bekend. Hoe lang is dan eeuwig?
Heel erg.
Ja, het is niet eens lang, het is alleen heel erg. Eeuwig heeft namelijk de betekenis van onbeperkt. Dus de enige echte betekenis. Onbeperkt. Dat wil zeggen, er is niet een grens aan te geven. En dus eeuwig zonde, eeuwig mooi, eeuwig blauw. Kunnen jullie ook nog of niet? Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Eeuwig blauw is altijd de hemel, maar blauw komt natuurlijk weinig voor op aarde, onder de hemel. Blauw is hoofdzakelijk te zien aan de hemel en in dichterlijk, wat meer literair werk, zal ik maar zeggen, spreekt men over het eeuwig blauwe lucht. Niet omdat hij altijd blauw blijft, maar omdat hij uitgestrekt blauw is zonder enige grenzen. Overal bij de kijk is allemaal blauw. Bij kleuren wordt die term nog wel eens gebruikt. Neem maar eens een vertalers groot woordenboek. Ik denk dat dit soort uitdrukkingen dan meteen erbij staan. Eeuwig wil dus zeggen onbeperkt. En als de zelfstandig naam wordt, is de onbeperktheid. Niet slechts in tijd. Het is maar een idee dat het alleen maar over tijd gaat. Het is namelijk niet zo. Het gaat ook over afstand, ruimte, wat er maar wezen mag. Dat is zelfs een heel abstracte zin. Hier ook. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. In het hart van de mens namelijk, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat wil zeggen dat het denken van de mens onbegrensd is. Daar is geen grens aan te geven. Begrijp je me goed, soms komen we domweg niet verder in ons denken. Dat mag dan zo wezen. Maar laat ik dan zeggen, wij kunnen ons inderdaad in ons denken allerlei dingen voorstellen die zelfs in heel de schepping, heel de wereld niet bestaan. Je kunt fantaseren. Er is geen grens aan te geven. We houden er wel eens mee op, omdat het tijd is om nationaal te kijken of zo. Hey, ik noem maar wat. Maar de menselijke geest is in principe onbegrensd. Want men kent die grenzen. Er zal er wel een zijn, maar men kent hem niet. Dat is het woord eeuw. En in dit vers is dat ook duidelijk herkenbaar. God heeft de eeuw in hun hart gelegd, maar hoewel hij de eeuw onbegrensd in hun hart en dus in hun denken gelegd heeft, kan de mens het werk dat God gemaakt heeft niet uitvinden, of achterhalen, of naspeuren, of onderzoeken, want dat zijn de termen die dan in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Romeinen 11, genoemd worden in dat verband, want daar wordt het herhaald. U weet wel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Wijsheid, kennis, wetenschap. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen en hoe onnaspeurlijk zijn oordelen. Vind ik altijd een leuke tekst voor degene die beweren dat prediker in het Nieuwe Testament nooit geciteerd wordt. Wij kunnen namelijk een letterlijke tekst uit prediker niet in het Nieuwe Testament vinden, maar hoe vindt u deze dan? O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen, hoe ondoorzoekelijk zijn wegen. Dat is toch precies wat hier staat? Dus toch geciteerd in het Nieuwe Testament. En ik vroeg hem er meteen aan toe, Colossense, waar staat dat in Christus alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn? Zodat we toch wat vaker bij het lezen van prediken toch even aan de Heer zouden moeten denken. Maar goed, hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. Dat wil zeggen, de menselijk denken schijnt onbeperkt te zijn. Maar dan staat er toch, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. De mens is niet in staat om het werk Gods na te speuren. Begrijp je me goed? Als datzelfde wordt geciteerd of gezegd in Romeinen 11, wordt het gezegd nadat eerst 10 of 11 hoofdstukken lang dat werk Gods aan ons bekend is gemaakt en verklaard. Want de gedachte daar is weliswaar dat de mens het niet kan naspeuren, maar neem niet weg dat God het wel openbaart. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij het van begin tot eind kunnen begrijpen, dat denk ik niet, maar dat is niet wat hier staat. Hier staat, de mens kan het niet uitvinden, kan het niet vinden. De mens is niet in staat om het werk Gods, al wat God doet, na te speuren, en dus is hij afhankelijk van goddelijke openbaring. En die hebben wij hier voor ons, is het idee. Maar het wijst in ieder geval op de beperktheid van de mens. Dat is waarschijnlijk gewoon een soort waarschuwingen tussendoor hier. Want het valt een beetje buiten het thema van de pericoop als zodanig. Maar het is een soort waarschuwing hier tussendoor. De gedachte is namelijk dat alle dingen, ook de meest tegengestelde dingen, zin kunnen hebben, dat wil zeggen een functie kunnen hebben, afhankelijk van de omstandigheden. En daarna zei hij, zo is het ook met het werk Gods. God heeft alle dingen schoongemaakt, wanneer men ze maar ziet tegen de juiste achtergrond en ze plaatst in de juiste tijd. Hangt van de omstandigheden af namelijk. En er zijn dus dingen die in zichzelf wellicht helemaal niet mooi zijn. We hadden er net 14. Dingen die in zichzelf helemaal niet mooi zijn, maar die wel degelijk functioneel zijn en die dus tot op zekere hoogte nuttig zijn onder de gegeven omstandigheden. En zo is het met werk Gods. God doet ook van alles wat niet zo aantrekkelijk lijkt of wat niet mooi lijkt, maar de prediker zegt, ja, dat komt omdat je ze ziet tegen de verkeerde achtergrond. Zo zeggen wij bijvoorbeeld, de mens is een zondaar en moet sterven. Dat is niet zo fraai dat hij moet sterven. Is niet leuk. Maar aan de andere kant, je kunt net zo goed zeggen, het is maar goed ook dat hij sterft, want je moet er toch niet aan denken dat de mens tot de lengte van jaren als zondaar zou moeten leven. Toch? Of God gaat deze wereld uiteindelijk vernietigen, jammer voor de milieubeweging. Ik denk dat God nog heel wat te stellen zal krijgen met Greenpeace in de toekomst. Nee, zeg ik voor diegene die uit christelijke overtuiging hun tiende geven aan Greenpeace. Nee, dat mag, daar heb ik geen probleem mee. Maar ja, ik neem liever even wat afstand om het geheel te overzien. En zeggen, ja, je kunt van alles doen om de wereld in stand te houden als je denkt dat het anders niet lukt. Wat tamelijk kortzichtig is overigens. Maar God maakt er toch een eind aan. Dat vinden wij niet leuk, maar je moet er toch ook niet aan denken dat het niet zou gebeuren. Dat het allemaal maar zo door zal sukkelen. Dus, het is in zichzelf niet mooi, maar het heeft wel een functie. En zo heeft God deze wereld gemaakt. Maar niettemin, hij zal hem weer wegdoen ook. En denk erom dat dat een functie heeft. We moeten het alleen tegen de juiste achtergrond zien. En daar gaat het ons, met alle dingen zo. Ook als we dingen die in de schrift geopenbaard worden niet begrijpen en ons niet kunnen voorstellen dat God dat doet, dan komt dat gewoonlijk omdat we ze zien tegen de verkeerde achtergrond. Bovendien, wij zijn zelfs geneigd om het handelen Gods te zien binnen het kader van ons denken en ons handelen. En daar past het natuurlijk sowieso nooit tussen. Dat is een fout. Wij zouden het handelen Gods moeten plaatsen inderdaad in zijn plan, in zijn grote geheel. En dan is het wel degelijk begrijpelijk, denk ik. In elk geval, wij zouden ons dat hier realiseren. En dat is de echte strekking van dit schriftgedeelte en in het bijzonder van vers 11. God heeft ieder ding schoongemaakt. Als men ze maar ziet onder de juiste omstandigheden, op zijn tijd. En dat geldt voor alle werken Gods. Werken Gods die de mens trouwens met al zijn wijsheid niet kan naspeuren. Daar staat er dan even achter. Eenvoudig omdat die werken voor een belangrijk deel zich afspelen boven de zon. Of althans hun oorsprong vinden boven de zon, dat in elk geval. En dan een conclusie vanaf vers 12. Eigenlijk vers 12 tot en met vers 14. En dat is dan meteen het einde van deze pericoop. Namelijk, Ik heb gemerkt, vastgesteld, vers 12, dat er niets beters voor de mens, dan wel voor de mensen, is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Voor Gods aangezicht overigens, met de uitdrukking uit het einde van hoofdstuk 2 uiteraard, zich te verblijden en goed te doen, bezig te zijn dus, het doen, bezig zijn in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken, namelijk het goede genieten, want het is uiteraard hetzelfde, eten en drinken, namelijk het goede genieten van al zijn arbeid. En feitelijk niet als het resultaat van zijn arbeid, maar in zijn arbeid. Dat is ons eten en drinken. Dat is ons leven namelijk. Ons leven bestaat nog eenmaal uit arbeiden. En zoals gezegd, daarin zouden wij het goede genieten. En weer staat er dan bij, dat is een gave Gods. Of eigenlijk, het eten en drinken en het goede genieten van alle arbeid is een gave Gods. De vertalers hebben het woordje dit ertussen gevoegd, om de zin kloppend te krijgen. Maar hij is dus veel korter. Dat is wat God ons geeft. Want, vers 14, er komt een noodzakelijke toelichting. Want ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat rijmt namelijk met, nee niet letterlijk, maar op een andere manier. Het rijmt met God heeft de eeuw, onbeperkte, in hun hart gelegd. En hoewel de eeuw in het hart de mensen gelegd is, kan hij de werken Gods niet naspeuren. Althans niet van begin tot einde toe. Maar ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid, olam. Nee, alaaf, dat is wat anders, broeder. Ja. Olam, eeuwigheid. Dat zal in der eeuwigheid zijn. Al wat God doet, zal in der eeuwigheid zijn. Al wat God doet, is namelijk schoon, wanneer men het ziet. Op de juiste tijd. Maar de mens kan het niet naspeuren. Maar al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En als er dan toch niks aan toe te doen is, of aan af te doen, kun je het net zo goed laten voor het is, en eten en drinken en vrolijk zijn en het goede genieten van je arbeid. Nee, ik bedoel positief. Dat is wat de schrift leert. Nee, het is niet in Christen geen populaire gedachte, hoe orthodoxer, hoe minder bekend. Maar niettemin, het is wat de Bijbel leert. Men kan er niks aan toe doen of afdoen. En dat is juist wat ons rust geeft, in elk geval. God doet dat zelf. Eigenlijk is dat onze troost, onze bemoediging enzovoorts. Mens kan het niet aan afdoen. Daar hoef je dus niet bang voor te wezen. Mens kan er niet aan toedoen. Dus er wordt ook niks van ons verwacht. Maar God doet het. En dan de volgende zin. Waarom doet God dat dan zo? Waarom is dat dan zo? Wel, God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Of in het algemeen opdat men zich aan hem zou onderwerpen. Want dat is de strekking. U weet toch, God vrezen wil gewoon zeggen zich aan God onderwerpen. Met als consequentie soms hem dienen. Maar als ik dat zeg, dan zegt u weer, kan hij dan toch gediend worden? Dus ik zeg dat nou even niet, hè. Men zou zich aan God onderwerpen. Men zou zich aansluiten bij wat God bezig is te doen. God doet een werk, met de schepping als zodanig uiteraard. En dus zijn wij erin betrokken en we geven ons daaraan over. En als hij wat van ons wil, nou ja, dan horen we het wel. Ben ik, dan horen we het wel. Dat mag je toch verwachten.
Ik vind het ook zo mooi voor onze tijd eigenlijk, dat het geschreven staat van dit is het werk God, dat gij gelooft in hem.
Ja.
Dat weer het, wat eigenlijk nu.
Ja. Het komt altijd op hetzelfde neer. Wij zouden ons aan hem onderwerpen. Trouwens, we hebben het over wijsheid die ons hier wordt medegedeeld. Het begin der wijsheid is, ik zeg het achterstevoren nu, om het moeilijk te maken, is de vreze des Heren. Of andersom, vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Dat wil zeggen, als men wijs is of wijsheid zoekt, zal men beginnen met God te vrezen. Of andersom, als men wijsheid zoekt, dan komt men vanzelf terecht bij God, die men zou vrezen. Dat wil zeggen, aan wie men zich zou onderwerpen. Daarna gaat het verhaal wel verder, want het is wel degelijk zo dat God gediend wil worden. Echter, We zouden daar niet de verkeerde conclusies uit trekken. De apostel Paulus zegt in het Nieuwe Testament, in Handelingen, dat God die in de hemel woont niet van mensenhanden gediend kan worden. Hij heeft van de mens niks nodig. En voor zover wij hem dus toch zouden dienen, is dat niet omdat hij dat nodig heeft, maar omdat hij ons dat geeft. En ons dus betrekt in zijn werk. En daarom heet het ook, als men de Heer mag dienen, heet dat genade. Genade ontvangen om enzovoorts. Nou, we hebben deze plaats eerder gesproken over geestesgaven. En de gedachte was, dat heet genade, genadegaven. In de zin van, God geeft ons dat wij inderdaad een plaats mogen innemen, zelfs verantwoordelijkheid mogen dragen bij gelegenheid, in waar hij mee bezig is. Maar we zouden absoluut niet denken dat hij dan dus van ons afhankelijk is, want dat is niet zo. Nou, dat is waar het hier over gaat. En sterker nog, die God is degene die zijn werk doet. Mens kan er niks aan toevoegen, mens kan er niks aan afdoen. Het zou bij ons alleen respect oproepen voor de grootheid Gods. En tegelijkertijd betekent het ook dat waar wij er toch niks aan kunnen veranderen, want toedoen of afdoen is in praktijk er iets aan veranderen, waar wij er niks aan kunnen veranderen, is het maar het beste dat wij ons dan aan die God onderwerpen. En dat betekent in de praktijk inderdaad dat als zij dan dus wat van ons wil, nou ja, dan horen wij het wel. En zo laconiek sta ik persoonlijk daar in elk geval tegenover, dan horen wij het wel. En dat is dan iets fundamentele terugkeer naar het thema van die boek als zodanig. De Bijbelse gedachte is dat wie de wijsheid zoekt, zal de wijsheid vinden, omdat de wijsheid zich zal openbaren. Nou, daar gaat het maar om. En dus zeg ik, als je wat van ons wil, horen wij het wel. Als wij wijsheid en daarmee dus in de praktijk de Heer zoeken, wel, dan zal hij zich aan ons openbaren, dat is het hele verhaal. En dan krijgen we de proef op de som, namelijk of wij wel wijsheid zoeken. Want het brengt consequenties met zich mee. Maar nou zit ik natuurlijk helemaal in nieuwtestamentische waarheid, maar ik wil er wel toch op wijzen dat die dingen hier wel degelijk aangereikt worden. Niet meer dan dat, maar er wordt wel naar verwezen. Dat is zo, God doet dit zo, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Werken God zijn niet afhankelijk van de mens, integendeel. Maar de mens kan er wel in betrokken zijn. Einde van deze perikoop dus, waarin het gaat om tegengestelde dingen die in de praktijk elkaar weliswaar opheffen, maar die wel degelijk nut hebben als men ze ziet onder de juiste omstandigheden. En zo is het met het werk Gods ook. Een heel elementaire zaak trouwens, want u en ik weten dat God bijvoorbeeld degene is die Abraham liet reizen van Ur der Chaldeeën naar Canaan. En toen hij eraan kwam, zei hij tegen Abraham, ga maar naar Egypte. Was die er, hè? Is toch tegengesteld of niet? Nou, niet tegengesteld, nemen we die andere. Hij verloste Israël uit Egypte en bracht ze naar Canaan. En daarna zei hij, ga er maar weer uit. En voor een deel zelfs uiteindelijk, officieel, volgens Deuteronomium 28, terug naar Egypte. Wat voor zin heeft dat dan? Ja, hangt van de omstandigheden af. De gedachte is op grond van geloof brengt hij ze in Canaan, op grond van ongeloof dus zetten ze er weer uit. Dat zijn de omstandigheden, die van geloof of ongeloof, om maar een eenvoudige te geven. Aan de andere kant kennen we ook het verschijnsel van de wet, u weet wel. Als wij zeggen dat we niet onder de wet zijn, enzovoorts, komt er altijd wel eens een keer iemand die zegt, ja, maar God zelf heeft die wet gegeven, dan kun je maar niet zo weer aan de kant schuiven. Nee, maar het is veel erger. God zelf gaf de wet en God zelf schoof de wet aan de kant. Wie anders? En hij zegt het ook uitdrukkelijk. Nou, schoof aan de kant. Ik zeg het wat te kort en dan is er natuurlijk van alles tegen in te brengen. Niettemin was het wel zo. God is degene die zelf de wet vernietigde. Staat letterlijk in Hebreeën. Al kan ik eraan toevoegen dat daarvoor Israël, de andere partij in het verbond, die wet al verbroken of vernietigd had. Jeremia 31. Maar het doet er niks aan af. God schuift hem weer opzij. Enzovoorts. De wet geldt zolang degene die de wet gaf leefde. En nadat degene die de wet gaf is overleden, is de wet niet meer geldig. Romeinen 7. Enzovoorts. Is nou helemaal zo. En dus hij geeft hem de ene gelegenheid, de andere gelegenheid neemt hem weer terug. Gewoon omdat die wet ook een tijdelijk doel zou dienen, enzovoorts. Et cetera, et cetera. En hoewel het tegengestelde handelingen zijn van Gods wegen, hebben ze wel degelijk een functie. Zolang ze maar niet op dezelfde tijdstip plaatsvinden, uiteraard. Want dat kan niet natuurlijk. Dan ben je echt zinloos bezig. Nou, dat is maar waar het over gaat. Men zou dus inderdaad zelfs hierop verdacht zijn dat God zelf dingen doet die in zichzelf met elkaar strijdig zijn, maar omdat het op verschillende tijdstippen gebeurt, is het helemaal niet strijdig en dient het wel degelijk een doel en kan zelfs gezegd worden, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Een variant daarvan is natuurlijk, hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Vind ik een aardige nieuwtestamentische variant op hetzelfde thema. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Waarna wij terechtkomen, mijns inziens, maar dat komt niet zo krek, maar mijns inziens bij een nieuwe pericoop, namelijk vanaf vers 15 van hoofdstuk 3. Dat opent met, hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, is al reden geweest. Dat hadden we al eens eerder gelezen natuurlijk, binnen een ander kader. Maar hier wordt het thema opnieuw naar voren gehaald, tot aan het einde van dit hoofdstuk. En het makkelijkste is om van tevoren te zeggen waar het over gaat. Waar het over gaat is namelijk het laatste deel van vers 15, waar staat, en God zoekt het weggedrevene. De gedachte is, God zoekt dat wat voorbij gegaan is. Het weggedrevene, dat is er namelijk niet meer inmiddels. Maar terwijl de bepaalde zaken vergeten worden, hier, in dit leven, en terwijl er geen nieuwe dingen zijn, omdat wat nu gemaakt wordt, werd vroeger ook al gemaakt of gedaan enzovoorts, staat erbij, God zoekt het weggedrevene. Ik ben geneigd te lezen, maar God zoekt het weggedrevene. Om te laten zien dat weliswaar die vergankelijkheid hier onder de zon heerst, maar bij God ligt er toch iets anders. God zal namelijk ook dat wat inmiddels tot het verleden behoort, alsnog oordelen is de gedachte. God zoekt namelijk ook dat wat reeds geweest is. Hij zal ooit daar een oordeel over brengen. Dat staat namelijk tegen het einde van deze pericoop. Daar kom ik zo op. Maar de prediker neemt dan de draad op en zegt vers 16. Verder heb ik ook gezien onder de zon ter plaatse des gerechts. Want daar gaat het over. Over oordeel of beoordeling. Ter plaatse des gerechts al daar was goddeloosheid. En ter plaatse der gerechtigheid, dat is hetzelfde, al daar was goddeloosheid. Zodat je maar weer ziet dat zijns inziens het recht moet worden voortgebracht door God zelf. En daar waar goddeloosheid is, dus daar waar God geen rol speelt, daar bestaat ook geen recht. Staat het toch? Waarna hij zei in zijn hart, God zal de rechtvaardigen en de goddeloze oordelen. Want al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Dat wil zeggen, al daar waar God oordeelt. Want wat werk of plannen, voornemen, gedachten betekent, wat voor betekenis het heeft, wat voor waarde het heeft, wordt uiteindelijk bepaald niet door de mens zelf, maar door God. En als de mens zelf hem moet bepalen, dat heeft hij al lang gedaan. Hij heeft gezegd, nou, heeft niks. Dus ijdelheden, komt niks van terecht. Enzovoorts. Maar hij zegt, nee, God zal uiteindelijk een oordeel brengen. En die zal wel bepalen hoe dat zit met voornemen en werk der mensen. Zowel met betrekking tot de rechtvaardigen, degene die zich aan wetten onderwerpen, als met betrekking tot de goddelozen. En goddelozen zijn dus per definitie degene die zich aan het recht onttrekken. Hoop dat u dat ziet. Vers 18. Ik zei in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen dat God hen zal verklaren. God zal de gelegenheid, de omstandigheden, de activiteiten der mensenkinderen aan het licht brengen, verklaren en dus oordelen. En dat ze zullen zien dat ze als de beesten zijn aan zichzelf. Dat is punt 1. Zover zijn mensen tegenwoordig al gekomen, heb ik wel gemerkt. Er zijn sommigen die zichzelf inderdaad beschouwen als beesten, als zoogdieren. Toch? Nou, dat zijn ze ook, zuiver biologisch gezien. valt de mens in de categorie zoogdieren, heb ik begrepen. Al moet ik erbij zeggen dat die categorie natuurlijk ook door de mens zelf is uitgevonden. Maar niettemin, in biologische zin, is een mens natuurlijk gewoon een dier. Een beest dus, in de Statenvertaling. En dan vers 19, want wat de kinderen der mensen wedervaart, wat de zonen van Adam wedervaart, dat wedervaart of overkomt ook de beesten. Zelfde omstandigheden, eten, drinken, slapen, was nog iets, ziek worden. Ja, ik weet niet wat jullie daarbij denken, maar bedoeld rijtje was nog lang niet compleet, enzovoort. Maar dat gebeurt onder de dieren ook. Eenerlei hetzelfde namelijk, overkomt hun beiden. En om het maar eenvoudig te houden en weer wat cynisch, gelijk die sterft, alzo sterft deze. Namelijk zo de mens sterft, zo sterft de dier, of andersom. En bovendien, zij alle mensen en dieren hebben dezelfde adem, voor zover het gaat om dieren die ademen dan, maar vooruit, voor zoogdieren geldt dat nou eenmaal. Ze hebben eenerlei adem. En de uitnemendheid der mensen boven de beesten is niks. Precies hetzelfde dus. Want allen zijn ijdelheid. Waarom? Omdat ze alle sterven en alle worden vergeten. En dan, zij gaan allen naar één plaats. U weet, hè? Namelijk waar ze vandaan kwamen. Daar gaan ze naar terug. Die variant hadden we nog niet helemaal gehad. Behalve over de zon en over de wateren en over de wind. Maar met de mens is het ook zo. En er stond dan in Genesis 1 natuurlijk. Of was het inmiddels 3? 3, hè? Ja. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Daar komt de mens vandaan en dan keert hij hem terug. Er is verder niks aan te doen. Niet te veranderen. En wat krom is, dus nogal krom, hij komt uit de aarde en keert in de aarde weder. Wat krom is, kan niet rechtgemaakt worden. Dus ze gaan alle naar één plaats, ze zijn allen uit het stof en ze keren alle weder tot de stof. Dat verschil is er niet. En dan vers 21, wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven? Ik denk dat het hier gaat om een soort woordspeling eigenlijk. Want het gaat heus niet over de adem. Maar uiteraard over de geest. Maar ja, dat is gewoonlijk hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus ja, men kan het dus gewoon zo vertalen als men wil. De adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven. En de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde. Later wordt erop teruggekomen, ik weet zo gauw niet waar dat precies staat. Maar er staat dat de geest van de mens terugkeert tot God. Die immers de mens geschapen heeft. En van de dieren staat dat niet. Daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar de gedachte is de geest van de mens, niet de adem, maar de geest van de mens. Maar het een is een beeld van het ander. Inderdaad, naar God gaat. Dat wil zeggen, niet zozeer in de zin van plaats. Want dat is ook nog zo'n misverstand. Zo van als een mens sterft, gaat hij naar de hemel. Gaat naar God. En God is in de hemel, dus een mens gaat ook naar de hemel. Althans, de geest van de mens of zoiets. Dat is in ieder geval. De gedachte is namelijk dat de geest van de mens gesteld wordt onder de controle van God en onder het oordeel God. Of geplaatst wordt onder de jurisdictie Gods, of hoe je dat maar zegt. Bij dieren is het afgelopen met de dood, met de mens niet, want het is de mens gezet, niet de dieren, maar het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat is de gedachte van de geest van de mens keert naar God, die de mens als zodanig geschapen heeft. Maar goed, dat is de mensen niet bewust, dat kun je aan de buitenkant niet zien namelijk. Maar voor zover je aan de buitenkant de dingen beziet, zijn mensen die gelijk. Het enige verschil is die geest van de mens namelijk. Dat denken van de mens, of hoe zeg je dat? De geest, dat is zijn kennis, dat wat hij weet, dat wat hij denkt, zijn gezindheid, dat wat hij opgebouwd heeft in zijn leven, het resultaat van zijn leven. Dat wat hij is als resultaat van zijn leven. Niet wat hij gedaan heeft. Al heeft het er alles mee te maken, wat hij gedaan heeft, heet namelijk ziel. Maar wat hij is geworden, dat keert tot God. En heeft alles van doen met dat nou eenmaal uit deze oude schepping een nieuwe schepping zou voortgebracht worden. En het resultaat van het menselijk bedrijf is dus zijn geest. En die gaat naar God, opdat die geest geoordeeld zal worden, is de gedachte. Maar neemt niet weg dat vanuit oud-testamentische tijd geredeneerd, de geest van de mens gaat naar het dodenrijk. En dat is zeker niet de hemel. Hetgeen wat vervelend wordt, want het dodenrijk heet in de Statenvertaling de hel. En volgens de christelijke mythe, maar het is een mythe en niet christelijk, maar volgens de christelijke mythe zijn er twee mogelijkheden als een mens sterft. Of je gaat naar de hemel en dan komt je bij onze lieve Heer, Eindhoven hier, ja, onze lieve Heer terecht. En als je niet genoeg zijn best gedaan heeft of zoiets, dan gaat hij naar de hel en daar zwaait Satan de scepter, is de gedachte. Dat is wat men gewoonlijk denkt. Ik weet niet waarom, want het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Satan is ook in de hemel namelijk, tot op heden. En als hij ooit naar beneden terechtkomt, om zo te zeggen, in hel, Hades of hoe men heten mag, dan zit hij daar net zo gevangen als ieder ander die daar gevangen zit. En wordt daar gevangen gehouden door God. En daar beneden heeft hij niks te vertellen. En in de Bijbel heb ik gelezen, als hij daar beneden terechtkomt, wordt hij ter plekke nog uitgelachen, ook door degenen die er al zaten. Dat is Jesaja 14. Ja, denk erom dat ze hem gekend hebben. Ja. Precies. Zeggen ze, zo ben jij hier ook. Ja. Nou ja. Kijk wie we daar hebben. Jesaja 14, lees het maar na. Het is heel vermakelijk om te lezen. Ja. Maar zo zit het dus niet, hè. Waar het om gaat is, de mens leeft hier zijn leven, maar het is de beoordeling van God uiteindelijk op de jongste dag. En onze gemeentelijke bedeling sla ik in dat verband dan maar even over, dus een verhaal apart. Maar het principe blijft gelijk, ook wij leven hier en het resultaat daarvan is de beoordeling van Christus voor de rechterstoel van Christus. Dus blijft toch dezelfde waarheid, al zijn de omstandigheden dan enigszins verschillend. Vers 21 dus, hè. Waar dan, vragende wijze, toch vastgesteld wordt dat de geest van de mens opvaart naar boven en dus bij God terechtkomt, die inderdaad een rechtvaardig oordeel zal brengen. Want dat is het thema van vers 15 tot en met 22 van Prediker 3. En de conclusie is dan weer, dies ik gezien heb dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. In dit geval zou ik lezen, dus heb ik gezien dat, enzovoorts. Of om die reden heb ik gezien dat er niets beters is. Let op, er is niets beters. Dus het is veruit het beste wat er is. Er is niets beters dan dat de mens zich verblijde in zijn werken. Dat wil zeggen in zijn bezig zijn dus, zijn bekende bezigheid. Want dat is wat hem toekomt, dat is zijn deel. Dat is wat hem toekomt. En dan staat er, want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? De gedachte is, wie zal hem brengen naar de toekomst of naar de plaats waar of wanneer geoordeeld zal worden? Met andere woorden, er staat dus gewoon wat Paulus onder andere omstandigheden schrijft in 1 Korinthe 4, namelijk, hij zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Ik ben niet geïnteresseerd in wat jullie Korintiërs over mij te zeggen hebben. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want wie mij zal oordelen is God. Doch, hij zegt erbij, ik oordeel mezelf niet, maar ook zegt hij, doch ik ben daarin niet gerechtvaardigd. Hij zegt, ik zeg niet dat er bij mij niks mis is, of dat bij mij alles goed is. Mijn punt is gewoon, wij oordelen hier niet. Dat komt ons niet toe, dat kunnen wij ook niet. God zelf zal dat doen en dat is pas in de toekomst. Maar niet nu. Dus het heeft geen zin om met dat oordelen nu al bezig te zijn, nog over anderen, nog over onszelf, is de gedachte. Natuurlijk weet ik schriftplaatsen waar staat dat wij onszelf zouden oordelen enzovoort. Dat weet ik wel, maar die staan in een heel ander verband. En bovendien, dat is een bijzonder gemeentelijk verband, dus ik laat het toch maar even buiten beschouwing. De gedachte is namelijk wel degelijk dat wij ons zouden realiseren waar wij bezig zijn. Wij zouden namelijk in het licht, in wijsheid, in het licht van het woord Gods wandelen. En dat licht van het woord Gods zal heel wat dingen verklaren. Het licht zal namelijk die oordelende werking al hebben. Maar daar wordt hier niet over gesproken. Maar hier wordt over gesproken over het leven als zodanig in het grote geheel. En de gedachte is dat het de mens niet toekomt om te oordelen. Hij zal het ook niet doen. Niet over anderen, niet over zichzelf. Het komt God toe en dan zal blijken dat de dingen soms heel anders zijn dan wij ze hier bezien. En dus, maak je niet ongerust. Waarom niet? Omdat er niks tegen is. Sterker nog, er is niks beters dan dat de mens zich verblijde in zijn werken. En nou de clou van het verhaal. Want de clou is natuurlijk niet zo van, dat orde komt later wel, ik trek me er nou nog niks van aan. Dat is een beetje raar. Dat noemen wij struisvogelpolitiek of zoiets, hè? Zo van, laat me zitten, dat zie ik later wel. Dat is niet de gedachte. De gedachte is dat als God dan later zal oordelen, wat zouden wij dan doen nu om daarin een beetje goed voor de dag te komen? Of hoe zeg je zoiets? En het antwoord is dat er niks beters is, dat het daarom, omdat God in de toekomst zal oordelen, nu zeg ik hem met een andere klemtoon, omdat God in de toekomst zal oordelen, is er niks beters dan te aanvaarden wat God de mens geeft als zijn deel. Namelijk, er is niets beters dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. En eerder lazen we, dit is een gave Gods, in vers 13. En in dat verband kan ik dan ook vers 14 nog wel meelezen. Opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, als men rekening houdt met die God, dan zou men dus inderdaad zich verblijden in zijn werken. Want dat is wat God ons geeft. Als men die God in erkentenis houdt, zou men dus zo door het leven gaan. Bezig zijn en daar je blijdschap en bevrediging in vinden. Moet ik nou weer hoofdstuk 2 vers 24 en 26 lezen en hoofdstuk 2 vers 10 en 11. Langzamerhand weten we dat toch? Want reken maar gerust, even helemaal los van het evangelie, los van geloof in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Als de mens voor zijn schepper staat, is dus een van de belangrijke kwesties of die mens een beetje vrolijk door het leven gegaan is. Toch? Of hoe zeg ik dat anders? In eenvoudig Nederlands. Dat is toch waar het om gaat? En andersom geredeneerd, God zal het toch vragen. En heb je een beetje genoten? Heb je een beetje blijdschap gehad van wat ik je gegeven heb? Dan kun je toch moeilijk zeggen, ja, ik ben mijn leven lang chagrijnig geweest en het was allemaal zo zinloos. Onder de zon staat trouwens nog in uw woord ook, in de Bijbel staat het ook. Het is toch allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Dus ik heb hem maar, ik ben maar op cynisch en chagrijnige wijze door. Chagrijn, is dat jiddisch eigenlijk? Van gechagger. Dat weet ik trouwens niet. Ik denk het ja. Maar in ieder geval, ik ben maar zo door het leven gegaan. Ik heb maar gehoopt op een betere wereld enzovoorts. Kijk, dat is dus niet de bedoeling. Of zoals een conferencier het ooit zei. Iemand staat voor je en zegt dan, heer, ik heb nooit gefietst op zondag. En dan zegt de heer, van wie mocht dat dan niet? Weet je wat zulke dingen, hè? Ik heb niet dit gedaan, ik heb niet dat gedaan. Van wie mocht dat dan niet? En samenvattend, ik ben nooit blij geweest. Ik ben altijd gegaan in het akelig zwart. Misschien letterlijk, maar ik bedoel het overdracht. Nee, in sommige kringen is dat een bekende term, hoor. Altijd gegaan in het akelig zwart, met nedergebogen enzovoorts. Maar nee, Gods wil voor de natuurlijke mens in het algemeen al is die van blijdschap. Wat denk je dat hij verwacht van een wedergeboren mens? Toch op zijn minst hetzelfde. En waarom is het eigenlijk redelijk gebruikelijk in christelijke kring om te danken voor de maaltijd? Ik denk vanwege wat hier staat, onder andere. Er zit een heleboel meer aan vast. Maar het is het beginsel van, dat is wat God geeft. Maar er hoort blijdschap wel degelijk bij, hoor. En zelfs in de eerste plaats, want er staat, dus heb ik gezien, juist omdat God zal oordelen, heb ik gezien dat het dus niks beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. Bezig zijn, daar bevrediging in vinden, enzovoorts. Dat is wat de Heer van de mens verwacht, want dat is wat hij aan de mens in het algemeen geeft.
Er is toch altijd om de zondag. Wij leven toch wel de zondag. Wij zijn toch
Boven de zon wordt het alleen maar hoger, maar diezelfde waarheid blijft bestaan. Ik zeg in heel ander verband altijd dat het hogere het lagere insluit. Dat wil zeggen, wij leren Israël, zoals dat straks met de Heer de aarde regeren, het koninkrijk bouwen op aarde enzovoort, met hem heersen. Ik weet dat het een wat rare term is in het Nederlands, maar zo heet dat nou eenmaal in de Bijbel. Maar daarna leren we van de gemeente precies hetzelfde. En dan zeggen we, dat kan toch niet, want wij hebben toch een hemelse positie. Dan zeg ik, ja, juist daarom. Want aarde zit daarbij ingesloten. Eén aspect bijvoorbeeld van het dubbele deel van het eerstgeboorterecht is namelijk een erfenis niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Een beter vaderland, maar het aardse vaderland zit daarbij in, enzovoort. Dat is ook duidelijk ook, vanuit de hemel ziet men alles wat op aarde is, maar vanuit de aarde ziet men niet alles wat in de hemel is. Of ik bedoel dus van boven de zon naar onder de zon, om in de terminologie te blijven. Het zit erbij ingesloten. Deze beginselen van dat de mens een bevrediging vindt in zijn arbeid enzovoort, en daar zijn blijdschap in vindt, ja, dat geldt voor kinderen gods net zo goed. En daarom zei ik net, het gaat erom dat wij dingen zouden doen die wij dus leuk vinden in de eerste plaats. Als het even kan. Dat is ook wat de Heer verwacht, omdat dat bevrediging geeft. Maar of we dingen leuk vinden, is afhankelijk van onze gezindheid, dat wat in ons hart is, enzovoorts. En daarom worden wij onder het nieuwe verbond, nu wij kinderen God zijn, meer specifiek gevuld met het woord Gods dat in ons geplant wordt, blijvend, en met de geest Gods, opdat het onze gezindheid zou veranderen, zodat we zelfs onze vreugde en blijdschap zouden vinden in dingen die we van nature helemaal niet leuk vinden. U denkt toch niet dat ik elke avond voor de mensen ga staan om zo'n lezing te geven, als ik het niet leuk zou vinden? Ik bedoel, er zijn dingen genoeg te noemen die er niet leuk aan zijn. Dat is ook zo. Daar kan ik u zo'n hele rij van geven. Natuurlijk. Maar er stond ook niet dat het geen zwaar werk zou zijn. Het zou arbeiden zijn. Dat geldt voor alles. Het zou wel degelijk zwaar zijn, maar mede daardoor geeft het bevrediging. Maar in beginsel, men zou het leuk moeten vinden en dat het dan zwaar wordt, ja, dat moet je dan op de koop toenemen. Maar dat samen, weet je wel, schaatsen is leuk, maar als het allemaal voor de wind gaat op zijn akkertje, ja, dat geeft niet zoveel bevrediging. Maar als het zwaar wordt, ja, dan draagt het bij aan de voldoening die het geeft enzovoorts. En zo is dat nou eenmaal. Maar het moet in je hart zijn. En als het daar niet is, dan heeft het inderdaad niet resultaat. Maar voor kinderen gods geldt dus precies hetzelfde. Als de mens niet verziekt zou worden met door allerlei filosofie en allerlei dingen die de mens meent uit te vinden, dan zou hij heel wat meer plezier hebben in zijn leven. Een mens ziet kans om problemen te bedenken, niet voor vandaag, maar voor de toekomst. En dus moet er vandaag aan gewerkt worden om die problemen die in de toekomst zullen ontstaan te vermijden of te voorkomen. Dat is het ongeveer. Daardoor wordt de mens verziekt en moet hij zich bezighouden met allerlei dingen die hem op geen enkele wijze bevrediging geven. Omdat het hoegenaamd niets met het heden en tegenwoordige omstandigheden te maken heeft. Enzovoorts. Ik denk altijd, als de mens nooit van die moeilijke elektronische apparaatjes had uitgevonden, ben ik kringen van dingen. Overigens, maar vanuit, nee, ik bedoel niet die computer, ik bedoel allerlei meetapparatuur. Hadden ze nooit ontdekt dat er een ozonlaag bestond, laat staan dat er een gat in zou zitten. En dan had je een hele zorg minder, denk ik altijd. Nou heb ik weinig vertrouwen in dat soort metingen en vooral de conclusies die men daaruit trekt. Dus ja, eerlijk, daar kan ik niet wakker van liggen. Ik geloof er ook niet eens in. En daar heb ik ook nog goede redenen voor, maar die hoef ik u hier niet te vertellen. Maar het zal een heleboel problemen minder geven. Toch? Denk ik wel. En waar wij leven in zo'n verschrikkelijk gecompliceerde samenleving die op zoveel verschillende wijzen gereguleerd en beheerst wordt, is er aan het leven nauwelijks meer aardigheid. Zo is dat. Vroeger vond ik autorijden leuk. Echt. En ik heb er nog niet echt een hekel aan, maar jongen... Het is dat het moet, maar anders dan wist ik wel inmiddels wel een paar dingen die leuker zijn. Begrijp je wel? De aardigheid gaat er gewoon af. En als je erin verdiept, plannen die gemaakt worden, wetten die daaromtrend zijn, dan gaat het altijd over mensen die moeten van A naar B. En A is altijd thuis en B is altijd het werk. En voor de lol ergens naartoe gaan, ja, binnenkort wordt het absoluut, maar ook absoluut verboden. Men kan het zich niet voorstellen, want weet je wel, het is te duur, brengt te veel narigheid mee. Dus helemaal niet waar, maar dat heeft men erbij uitgedacht. Er werkte veel vervuiling mee, onzin. Hoeveel procent was het ook alweer van de totale vervuiling? Wat een flauwekul allemaal. Kortom, op een beetje leuke manier langs de weg toeren. Wat vroeger iedereen deed, ja, dat is bijna crimineel inmiddels. Nou nee, het is helemaal crimineel eerlijk gezegd. Tenminste, bij wat ik onder leuk langs de weg toeren versta, dat wordt beschouwd als crimineel. In elk geval. Hè? Ja, zo zit het toch. Men haalt overal de aardigheid vanaf. Gewoon, daar is het dan. Het fietsen vond ik vroeger leuk, maar als je nadenkt wat er allemaal bij gebeuren moet, er moet een bel op zitten, lichtgevende reflectoren, de zijkant en achterlicht en al dat soort flauwekul mee. Je moet rechtsrijden, je hand uitsteken, weet ik veel. Er is echt weinig aardigheid meer aan hoor. En dat is met het hele leven zo, denk ik altijd. Daarom heb ik dus echt nooit willen leren vliegen, omdat mij dat veel te veel geregeld was. Zeg maar. Dan denk ik, nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Moet je helemaal verantwoording afleggen van elke meter die je aflegt. Dat is gewoon geen aardigheid. Ik neem maar het verkeer, de bewegingsvrijheid van de mens als voorbeeld. Maar zo vrij is dat niet. Maar dat geldt voor heel het leven. Je moet eens een zaakje willen beginnen. Gewoon iets leuks en een paar centen eraan willen verdienen. Je moet toch niet aan denken door wat voor papierwinkel je heen moet en welke voorwaarden je moet voldoen en dat soort dingen meer. Mij zingt dan in ieder geval de moed in de schoenen. Maar goed, ik hoef ook niet zo nodig. Maar je begrijpt toch waar ik het over heb? Zo moet het niet. Als het goed is, zou de mens moeten kunnen doen wat in zijn hart is. Daar vindt hij zijn bevrediging in, enzovoort. En dan weet ik wel, dan zegt men, ja, dat kan in onze samenleving niet. Er wonen te veel mensen op een vierkante meter, denk ik tegenwoordig. Vroeger ging dat in kilometers, hè? Tegenwoordig gaat het in meters. En als je zegt, oh, Nederland is vol. Nou ja, dan ben je een racist of zo, of weet ik veel wat je allemaal bent, een fascist en dat soort dingen. Maar iedereen weet dat dat zo is. En ja, vandaar een overspannen samenleving, overspannen mensen enzovoorts. En vandaar dat men hier helemaal niks meer in herkent van het normale menselijk leven. De eerste beginselen eigenlijk voor een gelukkig menselijk bestaan. Maar daar gaat het hier over. En voor het christelijk leven geldt fundamenteel precies hetzelfde. Daar moet ik het bij laten, want het is nu inderdaad echt de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor al wat u ons geschonken hebt. In het nieuwe leven, maar zelfs al in dat oude leven onder de zon. Wij danken u dat we mogen leven uit uw genade en ons bewust mogen zijn dat wat u tot stand brengt in zichzelf volkomen is. En dat wij er niets aan kunnen toedoen of afdoen. Wij danken u ook te mogen beseffen dat al wat u maakt schoon is, gezien tegen de juiste achtergrond en onder de juiste omstandigheden. En wij danken u daarom dat wij te meer reden hebben om ons toe te vertrouwen aan u die dit alles maakt en aan u die ons ook dit alles geeft. Wij danken u dat wij ons mogen verblijden in ons leven, zelfs als mens, maar in het bijzonder dat we ons mogen verblijden als kinderen Gods in de wetenschap, dat we niet alleen in alle blijdschap u mogen dienen vanuit het hart, maar tegelijkertijd ook mogen verwachten de verschijning van heerlijkheid en mogen uitzien naar de vergelding des loons die u ons beloofd hebt. Wij danken u, Vader, dat u ons uw wijsheid wil openbaren en dat wij inderdaad wijsheid van u ontvangen, in bijzonder in de persoon van onze heiland zelf, in wie alle schatten der wijsheid verborgen zijn. Wilt u ons dan leren om te leven in overeenstemming met uw wil, en in het bijzonder als uw kinderen en daarmee als uw dienstknechten, opdat wij mogen wandelen tot eer van uw naam, en opdat het uw oordeel kan doorstaan, opdat het uw goedkeuring kan wegdragen in de toekomst. Wilt u dat doen door uw kracht en uw geest, en uit uw genade om Christus wil. Amen.